Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Beleggerspanel.
China staat niet toe dat Chinese techbedrijven een buitenlandse beursnotering bemachtigen. Het zou de nationale veiligheid in groot gevaar kunnen brengen. En wat kunnen beleggers met de uitkomsten van Jackson Hole, de ontmoeting van al die centrale bankiers daar? Ik ga het bespreken in het beleggerspanel. En daar zit Mary Pietersen-Bloem. Even kijken of de nieuwe aankondiging al helemaal vlot mijn mond uitkomt. Head of Investment Office bij Rabobank. Bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics.
Goed gedaan.
En Marco Groot, partner bij Consultant E deze week. En ook bekend van de website marcogroot.com.
Inderdaad, dankjewel.
Mag ik jullie vragen naar jullie laatste transactie? Mary, ik heb jou al lang niet gezien. Ik popel om het jou te vragen, dus jij mag beginnen.
Dankjewel. Ja, wij hebben een aanpassing gemaakt in ons macrofonds. Dat is een aandelenfonds. En daarbij hebben we wat afgenomen van de overweging in Azië, ex-Japan. En dat richting Amerikaanse aandelen gestuurd en Global Brands. En Global Brands is eigenlijk wat de naam al zegt. Bedrijven met een heel grote brandname. Die ook prijskracht en macht hebben in hun sector. En dat vinden wij in deze marktomstandigheden wel een gunstige beweging.
Dus je trekt weg uit Azië, een beetje althans.
Ja, dat hebben wij in juli al gedaan. En we gaan het straks hebben over China. Dat was een gelukkige zet.
Ja, auto zat niet voor kennis. Nou, dat is een beladen term in dit panel, denk ik. Maar je kon daar misschien op voorsorteren dat daar van alles zou spelen. Want dat is al maanden aan de gang natuurlijk. Het gevecht tussen die techbedrijven en die toezichthouders.
Ja, precies. En wat China nu aan het doen is en hoe ze dat eigenlijk aan het uitrollen zijn... over meer dan alleen de techbedrijven, ja, dat was al een beetje gaande. Hè? En de underperformance daardoor ook van Azië. Dus we waren niet helemaal aan het begin van die beweging. Maar ik ben wel blij dat we deze zet hebben gedaan.
Marco, wat heb jij uitgespookt?
Ik vind een verstandige beweging overigens.
Oh ja, nou, je mag ook complimenten uitdelen. Ja.
Ik heb eigenlijk meer van hetzelfde gedaan. Dus vorige keer heb ik verteld dat ik bijna niets veranderd heb. En dat doe ik nog steeds niet. Ik heb nu wat Microsoft bijgekocht. Normaal koop ik aandelen als ze een beetje achterblijven. En dus iedere keer als ik een beetje geld heb, stop ik een beetje meer in de markt. Ik heb Microsoft gekocht juist op de uitbraak. Dat botste een paar keer tegen de $300 aan. En het brak er nu doorheen. Dat betekent dat mensen bereid zijn om nu wel meer dan $300 te betalen. Wat ze in het begin daar een beetje tegenaan hikten.
Maar wil je mij wat elementaire beleggerslessen dan bijleren? Want ik dacht altijd, nou, als het al zo hoog staat, misschien zelfs zo richting een all-time high. Ja, dat zeg je eigenlijk met zoveel
woorden. Toevallig heb ik vandaag iets gepubliceerd wat gaat over het verschil tussen hoog en duur.
Ja, dat heb ik gelezen. Het net op tijd ook op de redactie binnengekomen. Kun je dat dan kort toelichten?
Ja, kijk, als je... Je moet je nooit laten leiden door je gevoel, want het gevoel is buitengewoon manipulatief. Als je het probeert uit te rekenen en ook aannames maken naar de toekomst toe, is enigszins manipulatief voor je gevoel en omdat je op een bepaald spoor zit. Maar toch, weet je, als ik nu Microsoft uitreken, dan handelt het op 37, 38, 39 keer de winst. Groeit 20% per jaar. Dus dat betekent dat 38 keer dit jaar voor einde dit jaar 30 keer is en volgend jaar 24. Dus eigenlijk weet ik vrij zeker dat in 2,5 jaar de waardering halveert. Op het moment dat een aandeel dan uitbreekt. Hè. Dus Apple zitten we tegen zo'n niveau aan rond de 150. Voor Facebook was dat 350 en voor Microsoft is dat 300. Het stuit het de hele tijd tegenaan, omdat dat voor mensen een soort emotionele grens is. Of een hard getal waar het omheen draait. En op het moment dat het daar doorheen breekt, dat betekent dat het sentiment gedraaid is.
En dan kan het ook gewoon weer de volgende stap gaan, want dan is die barrière verdwenen.
Juist.
Nou, Mary, nadat Marco zulke mooie woorden over had voor jullie laatste beslissing, jullie laatste transactie, snap je wat Marco hier zegt over Microsoft?
Ja, nou, ik snap zeker wat hij zegt over Microsoft. Wij beleggen niet SEC in individuele aandelen. Hè? Dus wij beleggen echt in de hele, hele brede markt. Maar goed, ik heb je net gezegd, we hebben ook een beweging gemaakt richting Amerikaanse aandelen. Daar zit tech heel, heel zwaar in vertegenwoordigd. Maar er is natuurlijk in zijn algemeenheid nog heel veel wat die aandelenmarkt ondersteunt. We gaan het straks hebben over monetaire beleid. Maar ook de winstverwachtingen die gewoon goed zijn. Nu we toch uit die coronacrisis komen.
Laten we het er nu maar over gaan hebben, over dat monetaire beleid, over centrale bankiers. Want het was de afgelopen dagen Jackson Hole. Vrijdag heeft Jerome Powell, de baas van de Fed, gesproken over wat hij de komende tijd van plan is. Of moet ik bijna zeggen niet van plan is. Of in ieder geval niet echt uit de doeken wilde doen. Namelijk het afbouwen van het opkoopprogramma. En hij heeft het ook gehad over het verhogen van de rente. En waarom hij daar voorlopig nog niet aan wil. Is dit conform verwachting? Conform jouw verwachting, Mary?
Wel een beetje conform mijn eigen verwachtingen. We weten al een hele lange tijd dat centrale bankiers een hele voorzichtige toon aanslaan. Nou, dat is nu dus ook weer voortgezet. Er zat wel wat angst in de markt. Omdat de markt eigenlijk een beetje bang was dat Powell toch wel aanstalten zou gaan maken of een beweging zou gaan maken richting dat afbouwen al voor september. Nou, dat is eigenlijk door zijn reden wel afgeblazen. Het kalmeerde de markt ook. Sterker nog, de aandelenmarkt die liet er vrijdag al een beweging omhoog zien en de rente een dalende beweging. Dus het is in de markt heel goed gevallen.
Ja, maar dan zullen de critici van dit centrale bankiersbeleid zeggen, ja, die centrale bankier heeft andere belangen mee te nemen dan alleen maar de rust op de financiële markten. Kijk naar de inflatie bijvoorbeeld. Kijk naar hoe houdbaar dit model op de langere termijn nou is. Marco, was dit toch niet een uitgelezen moment om iets meer te zeggen over het eventueel afbouwen van dat opkoopprogramma? Iets meer te zeggen over wanneer je misschien toch wel een renteverhoging kan verwachten?
Ik vind dat hij het steengoed gedaan heeft. En ik denk dat de reactie in de markt heel duidelijk maakt wat het sentiment op het ogenblik is. Dus ik ben niet helemaal met je eens dat er wat angst in de markt zat. Ik denk eerder dat de markt op een richting zat te wachten. En het feit dat deze uitspraak goed valt, hè, want je zag meteen dat de rente wat aftikte en de aandelenmarkt wat optikte en die beweging nu doorzet. Ik denk als hij het omgekeerde had gezegd op basis van corona-angst of iets dergelijks, dan was het ook goed geweest. Want dat betekent dat op het moment dat de markt zou dalen of dat de economie wat minder goed zou gaan, dat de Fed ook bereid zou zijn om te accommoderen. Dus ja, de geldkraan gaat misschien een beetje dicht, maar het is van heel veel naar iets minder veel. En wat we heel snel vergeten is dat centrale banken, zowel in Amerika als in Europa, continu kort papier kopen, dus korte leningen. Dat betekent niet dat op het moment dat die korte leningen afgelost worden, dat het geld dan weer verdwijnt. Dat geld wordt continu gerouleerd. Hè? Mm. Dus het blijft gewoon in de markt zitten.
Maar waarom heeft hij het zo steengoed gedaan wat jou betreft?
Omdat de marktreactie buitengewoon prettig is geweest.
Ja, dus de critici zitten niet in de hoek van de markt. Die zitten eerder in de hoek van de economen. Waarbij het debat natuurlijk is van inflatie, ja, al dan niet.
Die heet ik namelijk zo af en toe ook nog van harte welkom in deze studio.
Ja, absoluut. En, en daar heb je dus eigenlijk twee kampen, grofweg gezien. Mensen die zeggen van de hogere inflatiecijfers die we zien, die kunnen wel wat meer van structurele aard zijn. En Paul heeft zich heel nadrukkelijk uitgesproken dat hij dat ziet als tijd. En dat verrechtvaardigt ook eigenlijk de beweging die hij heeft gemaakt. Hè. Dat is wel een duidelijke economische visie zit er ook achter. Maar er zijn natuurlijk economen die visie niet delen.
Ja, maar er zijn ook vetbestuurders die een andere kant kiezen. Als je kijkt naar de laatste vetnotulen, dan zie je toch dat hij misschien enige moeite moest doen om ervoor te zorgen dat daar met één mond werd gesproken. Nou, gebeurt dat uiteindelijk puntje bij paaltje wel. Maar het leek er toch op dat er ook binnen de Fed zelf een stevig debat aan de gang was over wanneer gaan we dat opkoopprogramma afbouwen, in welk tempo.
Ja. En dat wees er natuurlijk in ieder geval wel uit. He, dus die verdeling is er ook zeer zeker in zijn eigen gelederen. En daarom heeft hij ook in alle uitspraken, als je de volledige speech zou lezen, heeft hij eigenlijk naar beide partijen een knipoog gemaakt. En zijn armen om beide kampen heen gelegd. Wat best lastig is in deze omgeving.
En ik heb die speech gelezen.
En daarom heeft hij het steengoed gedaan.
Ja.
Uiteindelijk heeft hij de consensus buitengewoon goed gemanaged. En daaroverheen, hij focust heel erg. Hè, dus wat de ECB volgende week ook gaat zeggen. Dat de focus is, of het idee is dat dit een inflatiespike is. Moeten we nog maar zien. Maar dat is een heel andere discussie. Maar hij heeft wel de focus gelegd op full employment. Dat het streven van de Fed is. En volgens mij krijgen we vrijdag een banenrapport. En daar kunnen we iets meer in lezen. Dus als dat uitkomt zoals zij willen dat het is, ja, dan gaat het prima. Nou,
met die werkgelegenheid heeft de ECB natuurlijk, als je kijkt naar het mandaat, iets minder te maken. Hè? Bij de Fed is het volgens mij echt een centraal uitgangspunt om ervoor te zorgen dat die volledige werkgelegenheid bereikt wordt. En dat is dus ook een bepalend element in het beleid dat gevoerd wordt.
Ja. Dat klopt. Ja, okay. En volledige werkgelegenheid gaat er niet om dat iedereen een baan heeft. Hè, want je kan nog steeds werkloosheid hebben. Maar wat er vooral bedoeld wordt in deze is dat cyclische werkgelegenheid vooral gedempt is. En gebrekkige werkgelegenheid. Hè, dus banen die niet gevuld worden. Of dat er meer mensen langs de zijlijn staan dan je zou willen. Dat bijna niet heel is. En dus je kan best nog steeds een werkloosheidscijfer krijgen van wat rond de 5% is. Volgens mij was het laatste cijfer 5,1, 5,2. Maar zolang, zolang die full employment bevestigd wordt, dan is de Fed tevreden. En dan zullen het huidige beleid rust tot doel kunnen blijven voeren.
Nog even naar zijn speech en wat hij zei over bijvoorbeeld die renteverhoging. Hij gaf duidelijk aan, dat is een ander hoofdstuk. Daar gelden andere criteria voor, maar misschien mijn tweede lesje, economie. Als je minder gaat opkopen, dan is een gevolg daarvan toch dat de rente vanzelf een beetje omhoog gaat? Of zie ik dan iets over het hoofd?
Mijn mening is, en ik hoor ook graag jouw mening. Mijn mening is dat er zit een hele grote onnatuurlijke koper in de markt. Uiteindelijk heb je de Fed, net als de ECB, is een partij die eigenlijk niet in de markt aanwezig hoort te zijn of in het verleden nooit aanwezig is geweest. Dus je hebt per saldo altijd een hele grote onnatuurlijke koper. Die hele grote onnatuurlijke koper zal iets minder groot worden in de nabije toekomst. Dat is eigenlijk wel, of kan iets minder groot worden in de nabije toekomst. Dat is wat Paul hiermee heeft gezegd. Op het moment dat de markt dat vreest, dan zou je de rente moeten zien oplopen. Maar blijkbaar is die vrees er niet. Dus zolang er nog genoeg geld aan de zijlijn klaarstaat, in combinatie met wat de Fed nu nog steeds kan rouleren, zal vraag en aanbod groot genoeg zijn, of goed genoeg in balans zijn om de huidige rentetarieven in de markt te handhaven.
Ja, nee, dat klopt. Maar het is heel lastig om één op één die lijn te trekken, hè, tussen het opkoopprogramma en precies wat de rente gaat doen. Omdat er ook nog andere krachten op die rente spelen. Namelijk van institutionele beleggers en allerlei andere partijen die gewoon min of meer gedwongen zijn om obligaties te kopen. Terwijl natuurlijk aan het korte eind van de rentecurve die lijn wel één op één te leggen valt met het rente-instrument. Dus dat is denk ik ook waar Paul op doelt. Het terugtrekken van die aankopen, dat is stap nummer één. Dan gaan ze ook denk ik eerst bezien van wat de uitwerking precies is op die rentecurve, voordat ze dan weer verder overgaan op het eventueel verhogen van die rente.
We gaan met jullie beide instemming naar China.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel is de gast. Mary Pietersbloem, Head of Investment Office bij Rabobank. En ook verbonden aan de Erasmus School of Economics. Of zeg ik het nu verkeerd? Is het de universiteit?
Nou, het is Erasmus Universiteit en daarbinnen Erasmus School of Economics.
En Marco Groot van Eat Deze Week. We gaan het hebben over de Chinese overheid. Verbiedt techbedrijven uit eigen land om de stap naar een buitenlandse beurs te maken. Het gaat om bedrijven die gevoelige data van gebruikers verzamelen. Ze zouden een bedreiging zijn voor de nationale veiligheid. Marco, wat laat jij heel van deze argumentatie?
Ja, ik ga het vrij ongegeneerd zeggen, ik vind China een buitengewoon vervelend land.
Zo,
en ik zou er echt geen cent in stoppen. Ja, er luistert altijd iemand mee. Hè? Ik vind beleggen in China vind ik echt onmogelijk.
Omdat je er niet voldoende van weet, of omdat wat je weet je niet geruststelt?
Ja, kijk, uiteindelijk beleggen doe je op basis van je eigen aannames. Dus ik kijk naar Microsoft, ik zeg het aandeel staat 300, staat 40 keer de winst, dan kan ik er 3-5% naast zitten. En volgend jaar denk ik dat dit eruit komt op basis daarvan. In dit geval, of in ieder Chinees geval, hangt er een overheid, of kijkt een overheid over de schouder van de CEO mee. En die kan zomaar zeggen, dit wel of dit niet. Dus de autonomie van ieder bedrijf is buitengewoon beperkt.
En die overheid zegt nu steeds vaker nee in plaats van ja. Er kan steeds minder.
Exact. Ja. Maar dat niet alleen. De SEC heeft ook gezegd dat zij veel strakker zullen kijken naar nieuwe listings in Amerika. Want uiteindelijk veel Chinese bedrijven zoeken een listing in Amerika.
Ja.
En de SEC gaat veel nauwkeuriger kijken naar wat die bedrijven brengen. Dus eigenlijk word je van twee kanten ingeklemd tussen twee extreem sterke
toezichthouders. En dat hele debat speelt volgens mij al wat langer. Want Chinese bedrijven waren eerst wel welkom op de Amerikaanse beurs. Toen toch weer niet. Toen kwamen er wederzijdse sancties.
Ja.
Er zijn natuurlijk Chinese bedrijven die het hebben geprobeerd. Die er ook in zijn geslaagd. Zij het met gering succes. Didi bijvoorbeeld, de taxi-app. Mm-hmm. Die kreeg uiteindelijk die notering, maar werd vervolgens door China in de ban gedaan. Dus ja. Dan zie je meteen dat je wordt afgerekend.
Ja, en dat is ook, weet je, in het verlengde van wat Marco dan zegt. Je moet bij een belegging in China eigenlijk altijd super bewust zijn van het feit dat je belegt ook in het Chinese model. Omdat in meer of mindere mate is bijna alles gewoon van de Chinese overheid. Hè? Het staat of heel dichtbij, of het is de overheid zelf, het staat heel dichtbij, of het staat wat meer op afstand. Maar de regulering speelt hier een uitermate belangrijke rol. Didi ook weer een voorbeeld daarvan. Het krijgt een beursnotering. Twee dagen daarna of zoiets. Voert China een wet in. Plotseling. Die dus het verbod of eigenlijk het heel moeilijk maken van dit soort gebruik van dit soort data. En ineens klapt er 20% van de beurswaarde van zo'n bedrijf af. Nou, dat is dus wat je in China mee kunt maken. En daar moet je als belegger denk ik heel bewust van zijn.
Maar wat ik niet zo goed begrijp is waarom een overheid, een partij, willens en wetens Chinese bedrijven in de knop wil breken. Of misschien zijn ze al tot bloei gekomen. Maar hoe dan ook, er is de afgelopen periode ontzettend veel geld verdampt. Heel veel waarde van die bedrijven is verdwenen. Terwijl wij in Nederland, en misschien nog wel te weinig in Nederland, maar in West-Europa en Amerika toejuichen dat onze bedrijven ontzettend groot worden, werelddominantie nastreven. Ja. En hier wordt die bedrijven echt behoorlijk in de wielen gereden door een overheid zelf. Waarom?
Ja, eigen belang. Andere belangen die dan meespelen. Hè. Kijk, het belang van de communistische partij in China is zelfbehoud. En behoud van het systeem. Dus zij kijken naar bedrijven die, zolang zij in de pas lopen met de Chinese partij faciliteren in het leveren van data, in het zorgen van hun veiligheid, dan zullen ze het gedogen en die bedrijven ook binnen dat kader laten groeien. Stijgen ze daarbovenuit? Of sterker nog, gaan ze recht tegen dat belang in vanuit het perspectief van de Chinese communistische partij? Ja, dan wordt het in de knop gebroken.
Gaat dit werken? Ik kwam berichten tegen over ByteDance, de moeder van TikTok onder andere. Die hadden ook grote plannen, Amerikaanse beursplannen, hebben inmiddels aangegeven. Dan gaan we naar Hongkong. En krijgt daarmee ook China, de Chinese overheid, de Chinese toezichthouder, wat ze daar willen. Namelijk dan maar een Chinese notering.
Ja, ik denk dat dat misschien wel de oplossing zal zijn. Uiteindelijk is Hongkong nu ook China. Dus, dus ik denk dat dat de makkelijkste route is. Kijk, als bedrijf, als je toegang wil hebben tot kapitaal, dan wil je in principe in Amerika genoteerd zijn. Ik geloof dat 70% van de beursnoteringen wereldwijd Amerikaans zijn. Ik geloof dat 90% van de handelstroom in de wereld in dollars worden afgerekend. Dus Amerika is wat dat betreft nog steeds de heilige graal. Als je op zoek bent naar kapitaal, dan moet je dus een andere weg zoeken. Ook als je een Chinees bedrijf bent. En dan zou je het waarschijnlijk dichter bij huis moeten doen.
Maar wordt er daarmee, zij het onder dwang, gewerkt aan een steeds serieuzer alternatief? Namelijk Hongkong, als daar grote bedrijven genoteerd staan?
Ja, heb ik geen goed antwoord op. Het zou kunnen. Ik denk, als het niet lukt in Amerika en je zoekt wel toegang tot kapitaal, dan zal je het anders moeten doen. Of Hongkong dan de oplossing is, het klinkt plausibel, maar of dat het zal worden, dat moet de toekomst uitwijzen.
Wat denk jij?
Ja, ik denk dat, er is inderdaad een grote kans dat dit gebeurt. En daar zien we ook al de eerste datapunten voor. Betekent natuurlijk dat die bedrijven aan een leiband liggen. Hè? Want een Hongkong-notering is steeds meer ook gewoon een China-notering. En dat betekent vanuit het beleggersperspectief nog meer dat je de keuze hebt van ik ga wel of niet in het Chinese model investeren. Met alle, alles wat daar omheen valt. Dat betekent dus ook dat je onder de Chinese wetgeving, in het Chinese, hoe zeg je dat, staatskapitalistische model eigenlijk een belegging doet.
En voordat je daar als belegger instapt, moet je een bewustere keuze maken, vind jij? Bewuster dan wanneer je kiest voor Amerikaanse bedrijven waar je instapt?
Ik denk dat die vraag steeds meer open op tafel komt te liggen door dit soort acties.
En dat is vanuit het beleggersperspectief. Hè? Ja. De andere kant is vanuit bedrijfsperspectief. Dus je bent een bedrijf, je wil geld ophalen. Dan ga je naar die omgeving toe, waar je opbrengst maximaal is. Je weet dat de opbrengst in Amerika maximaal is.
Ja.
Dus het alternatief is de optimale.
En ook wellicht welke markt je wilt betreden. Ja. Met alle mogelijke concessies die je daarvoor nog steeds moet doen als het om China gaat.
Dan naar een ander dossier dat voortdurend terugkomt ook in dit panel. Namelijk hoe groen zijn bedrijven, hoe groen zijn vermogensbeheerders? Er zijn serieuze vragen over de vermogenstak van Deutsche Bank. Want wat is daar aan de hand? In het jaarverslag van 2020 gaf DWS, want daar gaat het over aan, dat meer dan de helft van het belegd vermogen duurzaam was. En de Wall Street Journal is er ingedoken. Kwam tot de conclusie dat het echt om een heel klein deel daarvan gaat. Dat stempel dus ten onrechte op heel veel investeringen is geplakt. Het is niet voor het eerst dat we hierover spreken, Marco. Ook niet voor het laatst waarschijnlijk. Is dit een serieuze zaak die misschien de discussie een bepaalde kant op kan duwen?
Ik denk niet dat dit deze enkele zaak de discussie een bepaalde kant op drukt. Ik denk wel dat het heel duidelijk maakt hoe ingewikkeld het is om te bepalen wat wel en niet duurzaam is. Bij Deutsche ging het ook over moet de bank. Want volgens mij is die mevrouw die hierom ontslagen is vooral ontslagen omdat het bestuur had besloten om steenkoolmijnen alsnog te financieren. Dus dat lag eigenlijk buiten de business waar zij verantwoordelijk voor was. Dus het was een veel grotere discussie. En dit is echt een hele ingewikkelde discussie.
Maar ga je uit van de goede trouw van Deutsche in dit geval? Want jij zegt het is nou helemaal moeilijk te bepalen wat er duurzaam is en wat niet. Hoewel er Europese verordeningen zijn. Er is al heel lang een gesprek over de taxonomie die dan moet bepalen wat dan duurzaam is.
Ja.
Zou het kunnen zijn dat ze hier goede dingen van plan waren, maar er niet in zijn geslaagd? Of hebben ze vooral gedacht, goh, dat groene etiket komt ons wel goed uit, is aantrekkelijk voor beleggers, dus we plakken het erop?
Ja, weet je, dit gesprek kunnen we ook met Shell hebben. Hè? Je zou 4 miljard, ja, ik ook heel graag. Ik was in gesprek met ze, maar ik mag niet meer langskomen. Shell heeft gezegd, we gaan een paar miljard per jaar in duurzaamheid investeren. En het is iets minder dan die paar miljard.
Waarom mag je niet meer langskomen?
Daar gaan we niet over hebben.
Je bent toch een,
is dat genoeg of is dat niet genoeg? Hè? Dus het is echt een heel ingewikkeld verhaal. En het is vooral een ethisch verhaal. En ethiek kan heel erg verschillen tussen bedrijven. Te meer omdat je het niet in getallen of geld kan vangen.
Wat denk jij hiervan? Een ingewikkeld verhaal, dat is het per definitie. Dat blijkt wel als je de afgelopen jaren in oogenschouw neemt. Maar
ja.
Wordt hier nou een loopje genomen met de ruimte die vermogensbeheerders nog hebben? Of is hier iets anders misgegaan?
Nou, ik vind er inderdaad een aantal dingen van. Wat ik gelukkig vind in deze omstandigheid en ook over een rapport wat vorige week verscheen die nog een veel breder spectrum van fondsen onder de loep heeft genomen, is dat in ieder geval de discussie oplevert van wat is duurzaam en dat als mensen fondsen verkopen onder het duurzame label, doet het fonds dan ook wat de verwachting daarbij oproept. Deze discussie is ook al aangezwengeld door de regulator vanuit de EU. Wordt er nu regelgeving opgelegd? Helaas dan weer met definities die weer zo ruim zijn. Dat je ook weer heel veel onder duurzaam kunt vangen. Dus daar kunnen we nog zeker als industrie zijnde een grote verbeterslag maken. Want we moeten absoluut voorkomen dat we consumenten, en in dit geval dus de eindbelegger, zand in de ogen strooien met mooie namen. Wat allerlei verwachtingen oproept.
Aan wie moet je het overlaten? Wat dan duurzaam is en wat niet?
Nou, ik denk toch een combinatie van de industrie zelf, maar ook dat een regulator hier een belangrijke rol te vervullen heeft.
Ja, ik heb even op de website van de AFM gekeken en nog wat oude stukken doorgelezen. Dus de AFM zegt letterlijk dat zij waken over dit onderwerp voor imperfecties in de informatievoorzieningen en irrationeel gedrag. Nou, probeer dat maar eens iets krapper te maken. En de risico's zijn dat de waarde van titels volatiel wordt door schok in het klimaat. Door informatieachterstand voor beleggers en omdat de informatie niet gestandaardiseerd is. Ik denk dat dat alles zegt. Dat het heel moeilijk is om dit in kaders te vatten. Dus wie bepaalt wat duurzaam is? Volgens mij denk ik dat ik zelf, en ik zeg nu ik, maar dat geldt voor iedereen, het beste kan bepalen wat ik wel of niet duurzaam vind.
Jawel, maar dat doe je toch op basis van informatie. En als die imperfect is of als vermogensbeheerders jouw doelbewust een loer willen draaien.
Ja. Ja, kijk, en uiteindelijk, vermogensbeheer is werk op basis van geld, hè, en marge. Dus je werkt op basis van geld, terwijl je eigenlijk iets voor het milieu probeert te doen. Die twee dingen zijn niet heel goed met
elkaar
te rijmen.
Lijkt het hier toch weer ook om geld te gaan. Wie had dat nou gedacht in het beleggerspanel?
Bijzonder, hè, in dit programma.
Marco Groot is consultant bij Eet Deze Week. Heeft ook een veelbelezen website, marcogroot.com. En Mary Pietersenbloem, head of Investment Office bij Rabobank. Bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Fijn dat je er was. En dat zeg ik ook tegen jou, Marco.
Dank
bij
jou.
Ons ben je gewoon altijd welkom. Zometeen is het woord aan mijn zakenpartner en serieondernemer Jordi Kool.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.